Hoofdstuk 3, de verlaten eilanden. Hey, land in zicht! Riep de uitkijk vanaf de voorplecht. Land, land! Lucy, die met erin zat staan praten op het achterdek, kwam haastig de ladder afgestommeld en rende naar voren. Onderweg voegde Edmund zich bij haar en toen ze op de voorplecht kwamen, waren Caspian, Drinian en Rippetjeep daar ook al. Het was een tamelijk koude ochtend. De lucht was heel lichtblauw en de zee heel donkerblauw met witte schuimkopjes. Daar voor hen uit aan stuurboord lag het eerste van de verlaten eilanden, Velimat, als een lage groene heuvel in zee, met daarachter wat verder weg de grijze hellingen van de volgende eilanden. Nog hetzelfde Velimat van vroeger en hetzelfde doorn, zei Lucy opgewonden. O, Edmund, wat is het al lang geleden dat jij en ik die voor het laatst gezien hebben? Nou, ik heb nooit begrepen waarom ze bij Narnia horen, zei Caspian. Heeft de hoge koning Peter ze veroverd? Nee hoor, zei Edmund, die hoorden al voor onze tijd bij Narnia, in de tijd van de witte heks. Tussen twee haakjes, ik heb tot nog toe nooit gehoord hoe die afgelegen eilanden bij het rijk van Narnia gekomen zijn. Maar als ik er ooit achter kom, en het verhaal is de moeite waard, dan vertel ik het misschien nog wel eens in een volgend boek. Is het de bedoeling dat we dit eiland aandoen, Sire? Vroeg Drinian. Nou, ik denk niet dat we er veel aan hebben als we Velimat aandoen, zei Edmund. In onze tijd was het vrijwel onbewoond en het ziet er naar uit dat het nog steeds zo is. De meeste mensen woonden op Doorn en sommigen op Avra. Dat is het derde eiland. Je kunt het van hier nog niet zien. Op Velimat werden alleen maar schapen gehouden. Nou, dan zullen we wel om die kaap heen moeten varen, zei Drinian, en op Doorn aan land gaan. Dat betekent dat we zullen moeten roeien. Ik vind het jammer dat we Velimat niet aandoen, zei Lucy. Ik zou daar best weer eens wat rond willen wandelen. Het was er zo eenzaam. Het was een en al gras en klaver en de zachte lucht van de zee. Ik zou het ook heerlijk vinden om even mijn benen te strekken, zei Caspian. Weet je wat, als wij ons nou eens met de sloep aan land laten zetten, dan sturen we de sloep weer terug en zouden wij lopend Velimat kunnen oversteken om ons aan de andere kant van het eiland weer door de dageraad te laten oppikken. Als Caspian op dat moment al de ervaring had gehad die hij later tijdens deze zeereis zou opdoen, had hij dat vast niet voorgesteld, maar nu leek het hem een uitstekend plan. Hé, ja, zei Lucy, laten we dat doen. Hij gaat toch ook wel mee, hè, zei Caspian tegen Eustace, die met zijn hand in verband aan dek was verschenen. Ha, om van die verrekte boot af te komen, doe ik alles, zei Eustace. Verrekt, zei Drinian, hoe bedoel je? Nou, in beschaafde landen, zoals waar ik vandaan kom, zei Eustace, zijn de schepen zo groot dat je binnen niet eens merkt dat je op zee bent. In dat geval kun je dus even goed aan de wal blijven, zei Caspian. Wil je zeggen dat ze de sloep te water laten, Drinian? De koning, de muis, de beide preventies en Eustace klommen allemaal in de sloep en werden naar het strand van Velimat geroeid. Toen ze aan land gezet waren en de boot weer teruggeroeid werd, draaiden ze zich om en keken hem na. Ze stonden er verbaasd van hoe klein de dageraad er van hier uitzag. Lucy liep natuurlijk op blote voeten, want die had haar schoenen uitgeschopt bij het zwemmen. Het was verrukkelijk om weer eens vaste grond onder de voeten te hebben en aarde en gras te ruiken, ook al lijkt de grond in het begin op en neer te deinen als een schip. Het was hier veel warmer dan aan boord en het zand voelde lekker aan Lucy's voeten toen ze het strand overstaken. Er zong een leeuwerik. Ze liepen landinwaarts, een vrij steile, maar niet erg hoge heuvel op. Op de top bleven ze natuurlijk staan om achterom te kijken. En daar zagen ze de dageraad met zijn roeiriemen langzaam naar het noordwesten kruipen. Glinsterend als een groot glanzend insect. Toen liepen ze de heuvelrug over en konden ze het schip niet meer zien. Nu lag Doorn voor hen. Het werd van Velimat gescheiden door een strook water van ongeveer 1,5 kilometer breed. Links erachter lag Avra. Het kleine witte havenstadje Smalle Dammen op Doorn was duidelijk te zien. Hé, Wat krijgen we nou? Zei Edmund opeens. In het groene dal zaten 6 of 7 ruw uitziende mannen onder een boom. Ze waren allemaal gewapend. Niet vertellen wie we zijn, hoor, zei Caspian. Majesteit, waarom niet, als ik vragen mag, zei Rippetjeep, die ze hadden overgehaald om mee te rijden op Lucy's schouder. Nou, het schiet me juist te binnen, antwoordde Caspian, dat ze hier allang niets meer van Narnia gehoord hebben. Het kan best zijn dat ze onze heerschappij niet meer herkennen. En in dat geval zou het wel eens gevaarlijk voor me kunnen zijn als ze weten dat ik de koning ben. Nou, we hebben toch onze zwaarden, sieren, zei Rippetjeep. Jawel, Rip, dat weet ik, zei Caspian. Maar als het nodig mocht blijken te zijn alle 3 de eilanden opnieuw te veroveren, zou ik toch liever met een wat groter leger terugkomen. Ze waren intussen vlak bij de vreemde mannen gekomen en een van hen, een grote kerel met zwart haar, riep tegen hem: Goedemorgen! Ook goedemorgen, zei Caspian. Is hij nog steeds een gouverneur op de verlaten eilanden? Zeker, zei de man, gouverneur Gompers. Zijn genoegzaamheid woont in smalle dammen. Maar jullie blijven hier natuurlijk wat met ons drinken. Caspian bedankte hem en nam het aanbod aan. Hoewel het gezicht van hun nieuwe kennis hem en de anderen niet erg aanstond. Ze gingen allemaal zitten. Maar nauwelijks hadden ze hun beker aan hun mond gebracht of de man met het zwarte haar knikte tegen zijn kornuiten en alle 5 de bezoekers voelden ze hoe ze door een paar sterke armen vliegensvlug werden vastgegrepen. Eerst stribbelden ze even tegen, maar het was een ongelijke strijd en al gauw waren ze allemaal ontwapend en zaten hun handen vastgebonden op hun rug. Behalve die van Rippetjeep, die zich probeerde los te worstelen uit de greep van zijn belagers en als een bezetene van zich afbeet. Voorzichtig met dat beest, rat, zei de leider. Pas op dat je hem niet beschadigt. Het zou me niks verbazen als die me straks nog het meeste geld opbrengt van het hele stelletje. Onderkruipsel, lafaard, piepte Rippetjeep luidkeels. Geef me mijn zwaard en maak me poten los als je durft. Nee, maar de slavenkoopman, want dat was hij, floot verrast tussen zijn tanden. Het kan nog praten ook, heb je ooit. Ik mag hangen als ik voor dat beest niet minstens 200 sikkels krijg. De Calormeense sikkel is in die streken de belangrijkste munt en is ongeveer 3 gulden waard. Oh, dus dat zijn jullie, zei Caspian, kidnappers en slavenhandelaars. Jullie zijn zeker wel trots op jezelf. Nou, kom, zei de slavenkoopman, begin nou niet te zeuren jij. Hoe beter jullie meewerken, hoe prettiger het voor iedereen is. Snap je wel? Ik doe dit niet voor mijn lol. Ik moet ook de kost verdienen, net als iedereen. Waar brengen jullie ons naartoe? Vroeg Lucy. Ze kon maar met moeite de woorden uit haar keel krijgen. Oh, naar de overkant, naar smalle dammen, zei de slavenkoopman. Want morgen is het marktdag. Hebben ze daar een Britse consul? Vroeg Eustaas. Hebben ze daar een badvoording? Zei de man. Maar lang voordat Eustaas het uitleggen beu was, zei de slavenhandelaar gewoon weg. Nou, nu heb ik schoon genoeg van dat gebazel. Met die muis hebben we een meevaller, maar deze hier klets je de gaten in je sokken. Kom jongens, we gaan! Toen werden de 4 menselijke gevangenen met touwen aan elkaar gebonden. Niet ruw, maar wel stevig. En moesten ze op een rij de heuvel aflopen naar het strand. Rippetjeep werd gedragen. Hij was opgehouden met bijten, omdat ze gedreigd hadden zijn snuit dicht te binden. Maar hij bleef onafgebroken razen en tieren. Lucy vroeg zich werkelijk af hoe iemand zich ooit kon laten zeggen wat de muis allemaal tegen die slavenhandelaar zei. Maar de slavenhandelaar had er juist helemaal niets op tegen. Het enige dat hij zei was, ga door! Telkens als Rippetjeep even stopte om adem te halen. En zo nu en dan zei hij erbij, ha, het lijkt wel een hoorspel. Of bliksems, als je niet beter wist, zou je bijna denken dat hij weet die wat weet ik wat zeg. Heeft een van jullie hem dat allemaal geleerd? Dat maakte Rippetjeep zo razend, dat hij tenslotte bijna stikte in alle dingen die hij tegelijk wilde zeggen. En hij hield zich verder stil. Toen ze bij het strand aan de kant van Doorn kwamen, ontdekten ze een klein dorpje. Er lag een roeiboot op het strand en een eindje verder de zee op lag een vuil, verwaarloosd schip. Nou, jongelui, zei de slavenhandelaar, als we ons nou even allemaal netjes gedragen, dan gebeuren er ook geen dingen waar jullie spijt van krijgen. Instappen allemaal! Op dat moment kwam er uit een van de huizen, een herberg denk ik, een voornaam uitziende man met een baard naar buiten. Die zei, zo Peuk, alweer nieuwe koopwaar. De slavenhandelaar, die blijkbaar Peuk heette, maakte een hele diepe buiging en zei met vlemende stem, ja zeker heer, met uw goedvinden. Hoeveel vraag je voor die jongen, vroeg de ander, en hij wees op Caspian. Aha, zei Peuk, ik wist wel dat uw edele meteen de beste eruit zou pikken. De edele heer laat zich niet met tweede keus afschepen. Neem nou die jongen, ik vraag me af of ik die niet zelf zal houden. Ik ben min of meer aan hem gehecht geraakt, eerlijk waar. Ik heb zo'n gevoelige natuur dat ik dit werk eigenlijk nooit had moeten gaan doen. Maar ja, voor een klant als u, edele heer. Vooruit ermee, bloedzuiger, wat moet hij kosten, zei de edelman streng. Denk je soms dat ik zin heb om al dat geleuter aan te horen dat bij dat smerige beroep van je hoort? Voor u 300 sikkels, hooggeëerde heer, maar voor ieder ander... Ik geef je 150. Och, alstublieft, alstublieft, barstte Lucy uit. Haal u ons toch alstublieft niet uit elkaar. Wat u ook doet, u weet niet. Maar toen zweeg ze, want ze zag dat Caspian zelfs nu niet wilde dat ze hoorden wie hij was. 150 dus, zei de edelman. Wat jou betreft, kleine meid, het spijt me dat ik jullie niet allemaal kan kopen. Maak die jongen voor me los, Peuk. En denk erom, je behandelt die anderen goed, zolang ze nog bij jou zijn. Of anders ziet het er slecht voor je uit. Nou zeg, zei Peuk. Wie heeft er nou ooit gehoord dat een heer in mijn vak zijn koopwaar beter behandelde dan wat ik doe?